De stof voor onze overdenking vindt u in de Heidelbergse Catechismus, de 16e zondag afdeling. Heidelbergse Catechismus, zondag 16. Daarvan lezen wij de twee laatste vragen met de antwoorden. Dat is vraag 43 en 44. Vraag 43. Wat verkrijgen wij meer voor nuttigheid uit de offerande en de dood van Christus aan het kruis? En het antwoord luidt dat door zijn kracht onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven wordt. Opdat de boze lusten van het vlees in ons niet meer regeren, maar dat we onszelf hem tot een offerande der dankbaarheid opofferen. Vraag 44, waarom volgt daar nedergedaald ter helle? En het antwoord luidt op dat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zij en mij ganselijk vertroosten dat mijn Heer Jezus Christus door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikking en helse kwelling in welke hij in zijn ganse lijden maar in zonderheid aan het kruis gezonken was, mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft. Tot zover. Letten wij op overvloeiende genade uit de fontein van het heil. Wij zijn de vorige maal gebleven bij, zo dan Christus voor ons gestorven is, hoe komt het dat wij ook moeten sterven? We hebben gehoord, onze dood is geen betaling voor onze zonden, maar alleen een afsterving van de zonden en een doorgang tot het eeuwige leven. Nu maakt de Heidelberger even een klein uitstapje ten onzwaars, dat is eigenlijk allemaal wel, want het gaat in de Heidelberger als praktisch leer- en troostboek ook vaak over de nuttigheid en wat baat het u, troost zoals ze verheerlijkt wordt en geschonken wordt in het leven van zondaren. Wat verkrijgen wij meer voor nuttigheid uit de offerande dood van Christus aan het kruis? Het is een overvloeiende fontein van genade en geen mens zal ooit kunnen bevatten het totaal van nuttigheid en zegen uit die heilsfontein voortgevloeid. Maar je kunt merken, de Heidelberger wil op een bepaald aspect nog even de aandacht vestigen. Want dan gaat hij zeggen dat door zijn kracht onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven wordt. Ja, we zitten gelijk midden in een probleem. Of een probleem, we moeten het niet al te zwaar aan tillen. Er is wel eens van bepaalde zijden opgemerkt dat de Heidelberger hier toch wel een klein beetje de verkeerde kant uitgaat. Namelijk door hier te gaan spreken over de heiligmaking. Terwijl daarin, in die heiligmaking, de troost en de vastigheid zeker niet gelegen is. Er zit inderdaad wel wat in zoverre dat de teksten die worden aangehaald uit Romeinen 6, daar staat niet dat wij gekruisigd zullen worden, maar daar staat dit wetende dat onze oude mens met Christus mede gekruisigd is. En toch meen ik dat wij het wel voor de Heidelberger mogen opnemen, als we de zaak maar recht onderscheiden. Degenen die op dit antwoord kritiek hebben geoefend, die hebben daarbij gedacht, kijk, wanneer we niet uitgaan van de daadzaken van God, gij zijt in hem gestorven kruis, gestorven en begraven, en met hem opgestaan in een nieuw leven, En uw leven is met Christus verborgen bij God. En wanneer Christus zal geopenbaard worden, zo zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Men was bang wanneer daarvan afgeweken zou worden, dat je zo gauw weer dit zou krijgen, dat de mens door zijn kruisigingen en dood en begraving op die manier zou trachten tot de weldaad van de rechtvaardiging te geraken. Met andere woorden, dat men de heiligmaking voorop zou gaan stellen. En dat wij eerst zus en eerst zo en gekruisigd en gedood en begraven worden, eer dat wij enig profijt zouden hebben van de vastheid en de zekerheid die er is in de offeranden van de Heer Jezus Christus. En dat is inderdaad een verkeerde gedachte. En die verkeerde gedachte die is nog lang niet uitgestorven en uitgeroeid. Zeker niet. Dat is ons gewoon allemaal eigen. Niemand kan zich indenken dat God uit louter genade, alleen om de offeranden van Christus, een moordenaar, zo van het kruis in het paradijs brengt. Dat kan niemand zich indenken. De verkondiging van het plaatsvervangend lijden van Christus is aan ons vlees vreemd. Het is vreemd aan ons vlees. Er is dan ook inderdaad geloof voor nodig om dat te mogen geloven. Vlees en bloed kan dat niet zomaar accepteren. Niet alleen vanwege de vijandschap, dat ook, maar ook vanwege het wantrouwen en het ongeloof. Dat God, die heilig en goed is, dat hij nou een zondaar vrij zou spreken en in genade zou aannemen, dat kan hij niet beslaan, die mens. Dat is ook zo, dat kunnen wij ook niet beslaan. En als je nog een stap verder gaat, dan zeg je misschien, ja, het druist ook tegen de gewone gang van zaken in. Dus een rechtsorde die ons nu bepaalt niet zo licht. Er zijn altijd wel beelden aangehaald van, voor wat betreft het borg zijn. En die kun je natuurlijk tot uit alle culturen en uit alle wetenschappen kun je daar wel iets van naar voren brengen. Maar in principe zijn wij toch met dat beeld niet zo vertrouwd. Als het over financiële dingen gaat, dan kunnen we daar nog beter in komen. Dat iemand borg is en aangesproken wordt op een bepaald bedrag van geld. Maar dat iemand aangesproken wordt op zijn leven, met zijn leven, dat hij zijn leven moet geven in de dood voor een schuldenaar, kunnen wij niet begrijpen. Daarom is er natuurlijk van bepaalde zijden wel eens een reactie geweest op deze vraag en het antwoord. En zegt, ja, hè, nou zakken we toch weer af tot het, ja, tot de christen. Dan komen we toch weer terecht bij de mens. En als we op de mens onze aandacht vestigen, dan zit daar geen blijdschap, geen hoop en geen vertrouwen in. Want wie kan nou op grond van zijn eigen waarneming, wie durft dan vast te stellen dat hij gekruisigd en begraven en dood was? Dan is het toch vaak in de bevinding van Gods kind net andersom. Hoe ouder, hoe kouder. En dan ervaart hij toch juist in de praktijk van het leven, al ziet een ander dat dan niet, dan ervaart hij toch vaak juist Een legio van zonde, van ongerechtigheden, een stroom van ongerechtigheden. Dan gaat hij toch hoe langer hoe meer ook leren dat het gedicht zo van zijn hart alleenlijk boos is van zijn jeugd aan. En dat hij geen goede gedachten kan denken. En dat hij maar een blinde is in de geestelijke dingen. Ja, dat weet ik wel. En nogmaals, toch wil ik geen aanmerkingen maken. Durf ik ook niet op deze vraag en dit antwoord. En zeker niet, omdat van bepaalde zijden, ook in de tijd van de Reformatie, zo menigmaal het verwijt heeft geklonken dat door de prediking van de rechtvaardiging van de goddelozen de losbandigheid en de wetteloosheid zou toenemen. En daarom gaan we met frisse moed, gaan we dit antwoord toch met elkaar overdenken. Wel is het waar, ik zei het u, er staat in Romeinen 6 wat hieronder staat, dit weten dat onze oude mens met Christus gekruisigd is. Als we dat nu van tevoren mogen horen, en het grootste is uiteraard als wij dat uit genade mogen geloven, maar het is haast niet te geloven, maar als we dat nogthans mogen geloven, dat er in Christus een einde gekomen is, zoals we toch ook ruimschoots in het voorgaande hebben gehoord, wat zijn kruisiging, zijn dood, zijn sterven en zijn begraven zijn, wat daar voor de kerk in verborgen ligt. Dat er een einde gekomen is aan die altijd doorgaande maalstroom. En dat in hem de kerk als het ware op het eind gekomen is. Het is in hem uitgeleefd en uitgestorven en vervloekt tot in het onderste der hel. En is in hem ook opgestaan tot een nieuw leven. Wanneer wij dat nu mogen vasthouden, dat is het dan ook de waarachtige troost van het geloof. Dat is dan ook het enige wat onze wankelende voeten kan richten. Dat God in Christus met één offerande heeft laten volmaken alle degenen die geheiligd worden. En dat ze zo voor hem onberispelijk gesteld zijn in liefde. Als dat zekerheid mag hebben en dat daarop het geloof zich richt, dan hoeven wij niet zo te schrikken van dit antwoord. Alsof dat antwoord ons weer terugbrengt bij de mens. Bij de mens in zijn ervaringen, in zijn zwakheden, in zijn halve heiligmaking en noem maar op. Nee. Want, ik zou zelf zeggen, dan worden wij niet teruggebracht bij de mens. Maar wij worden teruggebracht bij hem. En daarom staat er ook, dat door zijn kracht, niet onze kracht. Het is duidelijk, de Heidelberger wil niet zeggen dat de Heer een mens rechtvaardigt en dan moet die mens zelf moet maar voor heiligheid zorgen. Nee, de heiligheid, Christus is ons geworden tot een volkomen heiligmaking. Maar, daar wil ik uw aandacht voor vragen. Betekent dat dan dat alles hetzelfde blijft? Ja, nou hoop ik dat we elkaar niet langs elkaar heen gaan denken en praten. Want de een die zegt, ja, ergens, man, ik ben nog veel beroerder als vroeger, en ik ben nog veel akeliger als vroeger, en ik ben nog veel ongeloviger. En waar de Heer ooit een voetstap zette, daar zette de duivel er wel 1000 om me heen, en van binnen en van buiten. Goed, als dat zo de bevinding van uw hart is, dan zal ik de laatste zijn om daar tegen te reageren. Maar, laten we het eens anders stellen. Die weet toch uit het woord. Er staat geschreven, als de apostel het heeft over al de bandeloosheid en ongerechtigheden. Dit waar gij sommigen eertijds. Maar gij zijt nu gewassen. Gij zijt nu gereinigd. Gij hebt nu uw vrucht tot heiligmaking. Er staat toch, wat vrucht had gij van die dingen waarover gij u nu schaamt? Je kunt toch niet zeggen dat de Heere Jezus Christus, die gekomen is ook om de werken van de duivel te verbreken, en dat is de zonde, dat is de ongerechtigheid. Je kunt toch niet zeggen dat het de Heere Jezus niet interesseert. Dat hij maar denkt, nou laat hun daar maar zitten. Ik ben gestorven en ik heb mijn kerk, des vaders uitverkoren kerk, heb ik meegenomen in het graf en in de dood. En ze zijn in mij opgestaan tot een nieuw leven en verder moeten ze maar zien. Nee, dat kun je nooit op grond van het woord stellen. Jacobus zegt, van waar komen krijgen en vechterijen onder u? Heeft de geest van God, heeft die lust tot nijdigheid? Nee toch, de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, goedertierenheid, langmoedigheid. Je kunt nooit stellen. In de zin, ja, Christus heeft dat voor ons gedaan, alsof Christus in ons niets zou doen. Alleen, kijk, en hoe zou ik dat nou naderbij kunnen brengen? Je moet niet in je eigen geloven. Je moet niet in je heiligmaking geloven. Je moet niet in dit of in dat geloven. Maar je hebt alleen nodig te geloven in de Heer Jezus Christus. Want anders dan zit je op het verkeerde spoor. En dan zit je in een vleeselijke heiligmaking zonder voordat je er erg in hebt. En dan wordt eigenlijk in principe je zondekennis wordt steeds oppervlakkiger. Wordt steeds oppervlakkiger. Je pas nog getracht uit te leggen aan de catechisanten. Kijk, als wij geloven dat de mens uit het beeld van God gevallen is. En dat hij nu zijn vermaak niet meer heeft in de deugden van God. Laten we zeggen dat hier in deze ruimte, daar is de openbaring van Gods deugden. Dat is het paradijs. Daar is alles goed, als je eet of als je drinkt, of als je in de grond bezig bent, of wat dan ook, de aarde bebouwt, is allemaal goed. Maar als je nou buiten zit, en er is een muur opgetrokken en de deur is gesloten, dan ben je buiten. Al ga je daar nou heel wat doen daarbuiten, het heeft allemaal geen zin, want je bent buiten. Je derft de heerlijkheid van God. De een loopt met een zwart petje buiten en de ander die loopt met een zwarte jurk buiten en een derde die loopt, bij wijze van spreken, in zijn zwempakje buiten, maar ze lopen allemaal buiten. Moet je eens indenken. Als je dat eens mag zien in je leven, dan krijg je een verdieping van je zondekennis. Niet om te zeggen, nou dan komt het er ook niet voor mij, komt er helemaal niks meer op aan. Nee, maar het bewaart je wel voor die vleeselijke heiligmaking waarin een mens, de een die verkijkt zijn eigen hierop en de een is dit en de ander dat. Dan ga je zien, nee. Buiten dat betekent, als staat er een standbeeld voor me opgelicht, gericht. Maar zoveel als er onder de wet zijn, die zijn onder de vloek. Dat betekent het. En dan kun je janken, grienen, bidden, vloeken, tekeer gaan. Buiten is buiten. En daarom is de eerste vraag niet, hoe kom ik zo ver dat ik weer een beetje op God of op Christus gelijk? Hoe krijg ik dit voor mekaar? Nee, maar de eerste vraag is, hoe zou ik weder in God kunnen zijn opgenomen? De eerste vraag is, hoe kom ik ongelukkige, vervloekte, die een zondaar is, weer in dat mooie huis? Waar het licht schijnt, waar de stem weer klinkt. Mijn vrede geef ik u, mijn vrede laat ik u. Dat is punt 1. En nu is de Heer Jezus Christus het beeld van, het uitgedrukte beeld van des Vaders zelfstandigheid. In hem woont nu al de volheid der Godheid lichamelijk, al de deugden Gods glinsteren en glanzen in hem. Dus de vraag van levensbelang is eigenlijk of wij in hem zijn. Want die in Christus is, die is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, het is alles nieuw geworden. Dat is het belangrijkste. Goed, maar dan vloeit ook daaruit voort, uit die volkomen heiligmaking, die in Christus Jezus is. Dan vloeit voort uit dat volkomen nieuwe, wat in hem is. Daar vloeit een werking uit voort tegen de zonde, tegen het kwaad, tegen de ongerechtigheid. Dat omdat die twee zaken, die verdragen elkaar niet. Ze verdragen elkaar niet. Wat is dat dan voor een werking? Er staat hier dat door zijn kracht, nou niet alleen onze oude mens met hem gekruisigd is, gestorven is, gestorven en opgestaan is, maar dat door de kracht die uit die heilsfontein vloeit, uit dat offer, uit dat doodslijden van Christus, dat hij door die kracht daaruit ook arbeidt in het leven van zondaren. Wij zullen dan daar nooit op kunnen steunen. En je hoeft ook niet bang te wezen dat als we onder het rechte evangelie verkeren, dat we daar ooit de grond van zullen durven maken. Want in de dag der dagen zullen zij zeggen, waar, heren, hebben wij u hongerig en dorstig gezien. Maar het gebeurt toch. Die lasteraar en vervolger van de gemeente, zie hij dit. Zie, dat valt nooit te ontkennen. Niet door de kracht van een bekeerd mens, ook niet door de kracht van een gerechtvaardigd mens, maar door de kracht van die er is in het lijden, sterven, opstanding van de Heer Jezus Christus. Wordt die oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven. Het is een proces. Zoals hier tekend staat, is het een proces. Hoe moet je dat zien? Je moet op de voorgrond stellen, dit gekruisigd, gedood en begraven worden heeft niets verdienstelijks. Er is er maar één verdienstelijk gekruis, gestorven en begraven. Dat is Christus. Ons sterven en ons dood heeft dus geen enkele verdienstelijke waarde meer. Je zou het meer een gave, een genadegave mogen noemen. En wat is nou die genadegave? Dat hier op aarde de Heilige Geest begint te wonen en te werken in de harten van zondaar. Bij de een komt het misschien wat beter uit als bij de ander, en wat sterker uit als bij de ander, maar het begint. Heb je het nooit in je leven ervaren? Het betekent geen zondeloosheid, maar het betekent wel, indien ik gevallen ben, o gij mijn vijandin, zo zal ik wederom opstaan. Hoe menig zondaar en zondares heeft in zijn leven ervaren die kracht uit die heilsfontein. En als ze dan s'avonds naar bed gingen, dat ze zeiden: trouwe vader, vriendelijk bedankt dat u me vandaag nog hebt willen vasthouden. Daar willen ze niet mee zeggen dat ik vandaag zo zondeloos geweest ben. Maar omdat ze wel weten, ieder hart kent zijn eigen bittere smart. In ieder mens zijn altijd weer, een mens is één grote zwakheid, maar ieder karakter heeft zijn eigen zonden en boezemzonden en kwaad. En daar is de mens der zonde op het allerhevigst werkzaam. En de vorst der duisternis legt daarop aan om u daarin ten onder te brengen. Als de Heer je dan die dag bewaard hebt, tegen nou net dat kwaad waar jij niet tegen opgewassen bent, wat jij maar niet kunt laten, wat voor jou gewoon een tweede natuur is geworden, en waarvan je diep in je hart overtuigd bent dat het Gode mishaagt. En de Heere heb je de hele dag bewaard. Moet je dan zeggen: nou heb ik vandaag het is waar gemaakt. Nee. Dat door uw kracht. Uw kracht. Heere Jezus Christus. Door uw kracht. Hebt u me bedwongen. Hebt u me tegengehouden. Of hebt u de vreugde en de voldoening uit het kwaad, ja, wat is het voor een vreugde, hebt u eruit weg willen nemen. U hebt gemaakt dat ik een ogenblik walgde van mezelf, walgde van mijn kwade doen. Dat is genade. Daar kun je niet op steunen. Want de steun ligt alleen in Christus volkomen offeranden. We kunnen er ook niets meer mee te verdienen. En we hoeven ook niets te mee verdienen. Maar heb je nooit gemerkt in je leven, wanneer wij werkelijk van het aangezicht des Heren afdwalen, en in allerlei of in een bepaald kwaad en ongerechtige weg ons bevinden, heb je dan nooit ervaren die druk die er op je leven ligt, dat benauwde? Er is eigenlijk een constante onrust. Je durft eigenlijk niet goed te kijken. Want het is net alsof alles belemmerd wordt. Al doe je maar een eenvoudig gebedje, dan nog grijpt het je aan. Kijk, aan het tegendeel, namelijk wanneer wij niet in dat proces meedoen, aan het tegendeel kun je merken dat het niet goed is. De zonde geeft enkel onrust. Het kwade geweten, alles is een last. Nou kom je er nooit uit. De troost ligt alleen in dat ene offer van Christus. Maar de troosteloosheid ligt wel in onze boze wezen. Nou staat er dat door zijn kracht onze oude mens. Wie is dat nou, die oude mens? Dat ben ik. Besta ik dan uit twee mensen? Nee hoor. Zou ik maar niet denken. Het is mij te mooi als ik die verhalen hoor. Dan hoor je hoe een mens, waaruit een mens bestaat, een oud deel en een nieuw deel. Dat nieuwe deeltje, dat zondigt nooit. Maar dat oude deel, dat is alleen maar een deel dat moet er een beetje ondergehouden worden door God. Maar dat is slecht, goddeloos en dat wordt nooit bekeerd en dit en dat en zo en zo. Ik weet wel, het is een algemene voorstelling en misschien ga ik wel wat te ver, maar nee, Ik vind het toch een beetje een gevaarlijke kant in zitten. Gevaarlijke kant. Weet je waarom? Je krijgt zo gauw dit, dat de mensen die zitten de meest ellendige dingen te vertellen en dan zeggen, die ze gedaan hebben of zo, dan zeggen ze, ja, dat was mijn oude mens hoor. Dat is het oude deel. Begrijp je zeker wel, hè? Ik heb het tegen iemand gezegd, ik begrijp het niet. Begrijp je dat niet? Je weet toch wel, dat oude deel van de mens, dat is slecht, dat is verkeerd, dat is rot, dat is dit en dat is dat. En dat nieuwe deel, dat zondigt niet. Ik zeg, nou, ik begrijp er niks van. Ik vind het allemaal zo vreemd. Dan worden er soms taal uitgeslagen, mensen. Dat je zegt, dat zijn nou mensen die hebben het over antinomiaans. Maar ze zijn zo antinomiaans als ze groot zijn. Ik wil weten dat wij allemaal een antinomiaanse draad hebben lopen door onze verdorven natuur. Zeg. Maar is dat stom beduust dat mensen die dat woord zo gauw, ja, daar mag wel wat alles, daar mag dit en daar mag dat, hoe ze er eigen eruit weten te redden met die oude en dat nieuwe deel. U zegt, maar hoe zou u het dan omschrijven, die oude mens? Die oude mens, dat ben ik. Helemaal. We zijn toch niet roos dat er bepaalde dingen bij ons ingegoten worden. En we zijn toch misschien, laten we zeggen, ook niet Kuiperiaans, die ook haast lichamelijk doet denken aan, er zit iets hier van binnen, hè, en dat is dat goede deeltje, en dat ontwikkelt langzaam, dat is het bekeerde deel, het wederom geboren deel, en dat grijpt min of meer om zich heen. Nou, het ene zetten we aan de debetkant en het andere aan de creditkant en zo banen we ons dan min of meer de weg. En of een mens dan heel de dag zijn even mens heeft bedrogen en belogen, dat doet allemaal niet zoveel te zaken als hij s'avonds maar een stukje lezen kan met genoegen. Dan zeg je, ja, heb toch weer wat van die nieuwe mens mag ervaren. In plaats dat hij nou aanvaardt dat oordeel bij dood dat op hem ligt, klampt hij zich vast aan dat ogenblikje van die nieuwe mens, van dat nieuwe deel. Ja, ik geloof toch dat dat een hele verkeerde voorstelling is. En dan weet ik, de Heer die onderwijst en hij leert, maar we mogen elkaar in het onderwijs toch ook wel eens op wijzen. Die oude mens ben ik. Er zit niet ergens nog een beter ik, een bekeerd ik, enzovoort, enzovoort. Dat zit er niet. Ik ben een mens, ik ben een zondaar, van mijn hoofd tot mijn voeten. Maar wat dan, als je nou toch zelf zegt dat die oude mens, wat blijft er dan over? Wat blijft er dan over? Als nou die oude mens gekruisigd wordt, en gedood en begraven, dan blijft er niks meer over. Nee, er blijft ook niet veel over, dat is waar. Maar dat nou zo vertellen. Die nou in de Heer Jezus Christus gelooft. Die is nieuw. Die dat niet gelooft, die is oud. Maar het loopt over diezelfde persoon. Diezelfde persoon is niet een soort tweeslachtig schepsel. Met twee koppen of zo, of twee zielen. Nee. Maar in diezelfde persoon is God aan het werk. Om die ziel en zintuigen die door een bepaalde natuur, die Adams natuur, worden beheerst. Om die nu door de geest te beheersen. Zodat die oude natuur het niet voor het zeggen heeft. Die hang naar al het verkeerde, het verdorvene, het zondige. Dat die overwonnen wordt door de kracht van de Heilige Geest. Dat die niet meer aan bod komt om ons te regeren en ten eenenmale te verslinden. Kijk, het valt niet te ontkennen van de ziel geldt dat die geest die zal weder tot God keren. He, en nou ja, bij het sterven dan gaat de ziel naar boven. En dan leren wij ook dat het lichaam, dat wordt eenmaal opgewekt. Maar dan aan zijn verheerlijk lichaam gelijkvormig. Dat is een mens dan weer.
maar dan een verheerlijkte mens. Een geestelijke mens. Er blijft niet een waasje over, een eilwolkje, een beetje rook of weet ik wat. Nee. Hij zal ze de vader voorstellen, ziet vader, hier ik en de kinderen die gij mij gegeven hebt. Wat moeten we dan hierin zien? Dat de Heer heeft Jacob vrijgekocht. Die mens die onder de ellende van de zonde, van de duivel, van de wereld terechtgekomen is. Die mens, hè, die kapotte viool, die nu aan alle kanten met gebroken snaren maar zo'n erbarmelijk geluid geeft. Daar zal God zich in verheerlijken. In diezelfde viool. In datzelfde instrument. Daar zal eenmaal niet de zonde en de duivel het meer voor het zeggen hebben. Maar God zal het voor het zeggen hebben. En al zijn fonteinen zullen daar binnenin zijn en zich daar verspreiden. Over dat volk dat dan verlost is. En wij moeten benauwd zijn met al die nadere onderscheidingen van mijn oude deel en mijn nieuwe deel. Want terecht schreef het iemand, ja zegt hij, zo kan een mens zich in de ongerechtigheid omwentelen als een varken en tegelijkertijd blijft hij vroom en godzalig. En dan zegt hij, ja, maar dat is een oude mens. Maar schreef die man, als God het niet verhoedt, dan komt de mens er eeuwig in om. Want daar komt hij ook in om. Dat kan niet. En daarom als Paulus zegt, ik ellendig mens. Dan doet hij, ik ellendig mens. Dan doet hij zichzelf. Dan doet hij niet een stukje van hem. Wie zal mij, helemaal zoals ik ben, verlossen? Ik dank God door Jezus Christus. Diezelfde apostel dus. Die aan de ene kant zegt, ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Daar beschouwt hij even die mens, buiten Christus. Buiten die geest als het ware. Diezelfde Paulus zegt, ik dank God door Jezus Christus. We zien dat u nog steun meent te vinden in als hij zegt, ik dan doe de zonde nu niet meer, maar de zonde die in mij woont. Is het dan toch niet een oud en een nieuw deel? Ja, dat zou je dan misschien daaruit op kunnen maken, maar je zou het beter zo kunnen aanvoelen. Het geloof strekt zich zodanig uit naar Golgotha. Als hij zegt, ik dan doe dat zelf nu niet meer, dan bedoelt hij daarmee, ik ben gekruisigd, gestorven en begraven. Ik mag mijn ik niet meer meetellen. Maar dat is heel wat gezonder dan dat de mens heel zijn leven met dat oude en nieuwe deeltje aan het scharrelen is. En dan is aan de ene kant en dan is aan de andere kant. Dat is veel gevaarlijker. Dan is er niet bij dank God door Jezus Christus. En nu is er in die... Nou heeft de Heer Jezus, die is niet, God is niet stilgestaan bij de vergeving van de zonde. Bij de rechtvaardiging van de goddelozen. Dat is in ons leven, bij wijze van spreken, wel een diepte of een hoogtepunt. En dat God zo'n zondaar nou rechtvaardigt om niets. En dat zulke weldaad door het allerheiligst geloof wordt ontvangen en beoefend. Dat er geen verdoemenis is voor degene die in Christus Jezus zijn. Maar daar blijft de Heer niet bij staan. Die vergeving van zonde is middel om te komen tot het grote doel. Dat al wat God wrocht zal juichen tot zijn eer. In de hemel zal het tenslotte niet veel gesproken meer worden over rechtvaardigmaking en heiligmaking. Een vergeving van zonde en wat je dan noemt. In de hemel zal het weer op de bestemming zijn om God te prijzen boven alles. Om ons te verlustigen in de werken van zijn handen. En om door het Lam geleid te worden aan fonteinen van levende wateren. Nou, dat alleen al, dat de Heere niet blijft staan bij de vergeving van de zonde. Hoe heerlijk en groot het ook is hier in de tijd voor een zondaarsvolk. Dat is tegelijk dan ook het bewijs dat de Heere Jezus niet blijft staan bij de offeranden eenmaal op Golgotha geschiet. Maar dat hij gaat zeggen, ik ben de ware wijn, toch en mijn vader is de landman. die in mij blijft, zal veel vrucht dragen, want dan komt ook de opstanding van Christus openbaar in het leven van ellendige zondaren. En nogmaals, ge moet daar niet al te verontrust over zijn in die zin, man. Het is alles één groot gebrek bij mij. Daar loopt het niet over. Want de grond ligt in onze Heer Jezus Christus alleen. En daarom zegt het formulier zo schoon als het gaat over de doop. Als wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen, dan moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen. Overmits de doop een ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben. Als dat nou op het vlak van het grote verbond der werken lag van onze vleeselijke heiligmaking, dan kon dat niet leiden. Nee, want dan stond het in het teken van de verdiensten, maar het staat nu in het teken van de genade. Trouwens, laat eens even persoonlijk wat vragen. Zou je nou heilig willen zijn? Dan moet je niet gaan zeuren. Ja, maar mijn vlees zit in mijn vlees. Nee, zou jij nou, zoals je hier zit, wat zou je zeggen als de Heere zou zeggen, zal ik je bevrijden van alle kwaad, van alle zonde, van alle ongerechtigheid? Zodat je nou dat poosje wat je nog te leven krijgt op aarde, zonder mij ooit nog eens verdriet te doen, zonder gruwelijk ongeloof, zonder je eigen boze en verkeerde daden, dat poosje nog zou mogen leven. Wat zou je dan zeggen? Zou je dan zeggen, nou nee, goed, joh, laat mij nog maar een poosje. Nee. Nee. Dan zal het kind zeggen, alsjeblieft, Heer, is dat mogelijk? Kan dat? Kan dat? Kan dat? Dan moet ik toch wel een heel pak uittrekken, want er zit bij me. Heere, er is geen vezeltje, Heere, dat niet aangedaan is door de zon. Maar u, als u het zou willen doen. Als u het eens zou willen, oh, als zal ik dan blij zijn. Nou, dan bedoelen ze echt niet, dan zal ik eens gauw beginnen om de zaligheid te verdienen. Maar dat heb je al een stukje heiligmaking. Daar heb je nou een stukje heiligmaking in de mens. Zoals de Heere dat gaat verheerlijken, die zondaarschatten. Ze weten wel, in Christus is de offerande volmaakt af. Maar ze zouden toch graag een beetje lijken op hem. Waarvan ze zeggen, o zoon, maak ons uw beeld gelijk. Goed, dat zie je toch al een stukje wat ik bedoel. Door zijn kracht is dat, hè. Dat ze zouden zeggen, overlos me toch van de boze en alle boosheid die me omringt en aankleeft van alle kanten. Dat komt, weet je, dat komt. Omdat God genade aan je bewezen heeft. God. En omdat God nou genade aan je bewezen heeft en een klein beetje iets geeft van de toepassing van die lijdende en stervende middelaar, dan zit je machteloos wel gebonden, dat weet ik wel. Maar och, gij komt en maakt mij vrij. En je weet, je kan er geen eens om huilen hoe duur de prijs geweest is. Je kan door te denken aan het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus, na ontvangende genade, kun je nog in zonde laten. Zo erg. Maar je zit wel bij de pakken neer, menigmaal. Ik weet het wel, hoor. Dat je denkt, wat ben ik ver van huis. Heren, het kan toch niet, het kan toch niet. Laat u me dan zomaar over. O, er liggen wat vragen in het verborgen naar de levende God. Van vaders en van moeders en van kinderen, zonen en dochters, verlos mij van de boze. Dat komt, je hebt de zon gezien en het licht klaar en rein. En nu weet je dat hij gekomen is om de werken van de duivel te verbreken en tollenaren toe te roepen, volg bij mij. Daarom als de koning binnen zou komen, als dat komt hier, die zou zeggen, steek je vinger eens op, wie wil van alle zonden verlost worden, dan zal een iegelijk die in hem gelooft, die zal de vinger opsteken en zeggen, alsjeblieft, Heere, verlost mij van alle overlast en geef dat ik met u naar uw bevelen mag eren. Daarom is ook een vermaning op zijn plaats.
Een vermaning? Ja, welke vermaning? Nou, dat een mens in een sfeer kan terechtkomen. En dat zegt niet dat hij niet behoort bij het volk van God. Maar dat hij toch in een bepaalde sfeer terecht kan komen. Dat je zegt, ah joh, praat toch niet zo onverstandig. Doe toch niet zo onverstandig. Denk je nou werkelijk dat wij God kunnen dienen en ons eigen en de zonde en de duivel en de wereld? Denk je dat nou? Dat moet je toch niet denken. Een mens die sluit zo gauw een compromis met zijn eigen. En dat zijn van die... Nou ja, daarom wordt er ook voortdurend aan een zondaar gearbeid, omdat God dat wel weet. Hij gooit dus zo gauw op een akkoordje met zijn eigen. Maar juist als je werkelijk gelooft dat jij die oude mens bent, dat iedere stap die je doet is een misstap, juist dan krijgt het zijn betekenis dat hij door zijn kracht, heren, als je 's morgens wakker wordt, wil me alsjeblieft helpen, ik heb nergens geen moed in, ik heb er geen zin in, ik heb dit niet, ik heb dat niet. Het is allemaal zo armzalig, heren. Maar u kunt een gewillig volk maken op de dag van uw heerkracht. U kunt het zo maken dat ik vrolijk voort mag gaan langs herenwegen. Kan u zo maken. U kan maken dat ik niet zo wankelmoedig ben. En dat ik niet zo medelij heb met mijn eigen. En dat ik de zonde niet zo koester. Dat kunt u maken. Vraag toch op uw voor mijn wankelende gangen. Zondig je dan niet meer? Dat zeg ik niet. Maar je merkt dat God dwars door je leven heen de lijn trekt van zijn genade en ontferming. Totdat je begraven mag worden. Sterven. Want anders zou het nooit te ver komen. Als wij door die kracht of door die weg van het doden, het kruisen van de boze lusten, als wij daarmee aan een eind zouden gekomen moeten zijn, ja, dan werden we allemaal 1000 jaar en dan moesten we nog langer blijven en dan kwamen we nooit aan het eind. Maar nu is ook de dood erbij en de begrafenis, die is er ook bij. Die moet ook meewerken naar Gods eeuwige raad om het proces te bespoedigen, te verhaasten. En dan de koningsdochter is geheel verheerlijk inwendig. En de Heere zegt om Christus wil nu al, hoe schoon zijn uw gangen in uw schoenen, o prinsendochter. Er is geen gebrek aan u, dat grote wonder. Maar dat grote wonder, dat teren van het werk van God, kijk, dat moet niet op die platvloerse manier besproken en beleefd worden. Dat is het gevaar, bedoel ik. Dan kun je niks meer tegen elkaar zeggen. Oh ja. Wij zijn zo ver verheven dan zogenaamd, boven al die bekrompenheid en boven dit en boven dat, hè. Nou ja, het kan best waar wezen, maar als je er iets in gaat proeven van de hoofdwaardij van een mens, dan zitten we verkeerd. Echt waar. Dan is het eigenlijk zo, joh, dat kan ik wel doen en dat kan ik wel hebben en daar kan ik wel tegen. En dan ga je terug. Dan ben je niet meer op die zondaarsstand. Graag op uw spoor, mijn wankelende gang. Weet je wat het is door zijn kracht? Ik heb het morgen voor lezen. Waar uw schat is, al daar zal uw hart zijn. Nou, daar zie je nou zo'n tobber, hè? De een heeft hier zijn vermaken en de ander daar. Ja, nou, iedereen heeft wat. Soms lopen de spuigaten een beetje uit. Onze dokter in Rotterdam, die zei na een bombardement, ik wou dat ik maar dood was. Hij had al zijn foto's kwijt. De herinnering aan zijn familie. Ik vond die man zo vreselijk erg. Die had liever maar ook maar een bom op zijn hoofd gehad. Maar iedereen heeft wat. Als je nou het woord geloofde en de kracht van Christus is er om te genezen, staat er in de Bijbel. Dan zeg je, ach lieve heren, ik heb gehoord waar uw schat is. Daar zal uw hart zijn. Nou zit mijn hart zit hier vast in het stof. Ik lijk wel een krankzinnig mens. Op hetgeen geen God en geen wezen heb, daar zet ik mijn zinnen op. Ik ben zo ongelukkig. Eén strootje en ik val omver en, o God, ik weet het niet. Zou u alsjeblieft nog met mij te doen willen hebben? Zou u alsjeblieft mij niet willen verlaten al te zeer in dit leven? Heere, geef toch alsjeblieft, ik wil niet, ik wil mijn harde kop niet breken voor die niet en voor die niet, maar geef u alsjeblieft dat ik mag zeggen, mij, de grootste der zondaar, is barmhartigheid verschiet. Weet je daar iets van? Heere, zegt een ander, ik ben een onrein schepsel, het lijkt wel of er een legio onreine geesten mij benauwen. Och, wilt u mij vergeven? En er staat toch geschreven, maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. Heere, wilt u ook toch eens uw zuiverende werking in mijn leven verheerlijken? Dat is iets van de kracht van Christus. Dus daar moet je niet van zeggen, ja, dat is nou maar een vleeselijke heiligmaking. Nee, dat is een geestelijke heiligmaking. Dat doet de Heilige Geest, de Geest van Christus. En een ieder die daar met zijn grote klompen nou maar gelijk een schop tegen geeft en er overheen loopt te wandelen alsof het niks is, er is, dat is hij al lang te boven en oh, dit en oh, dat. Dat is geen goede praat. Dat is niet goed, mensen. Nee. Want het zal toch in te denken zijn, je kunt je nu toch al indenken, dat menig kind van God op de sterfbed heeft zich verblijd, dat er dan geen zonde meer zou doen, geen zondige gedachte meer ooit in hem op zou komen, maar alleen gedachte van vrede en van lof. Nou, dat is bewezen, dat is gebeurd, dan moet je niet overal overheen lopen. En, want in principe rust je dan op je eigen kracht. Niet op de kracht van Christus. Die heb je niet meer nodig. Want je denkt, ik ben een gelovige en ik ben vrij en ik mag doen en laten wat ik zelf wil. En als het fout gaat, dan merk ik dat wel. Zo moet je niet denken. Zo moet je niet denken. Nee. Want het is zo nodig opdat de boze lusten van het vlees in ons niet regeren. Dan zetten ze over de heerschappij uit antwoord 1. Heerschappij des duivels. Verlost worden. Staat niet dat er geen boze begeerten meer zijn. Want vlees en bloed. Je moet je indenken. Wanneer je nou de mens vlees noemt. Dan heb je het over een mens buiten het geloof. Buiten de Heer Jezus Christus. He? Dat ben je van mee eens dan. Nou. Welke voedingsbodem is er dan? Niks. Alleen Adam, de eerste Adam. Dat is de grond waar hij in geplant staat. Maar om nou te leren, iets ervan te leren wat Paulus zegt, hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Dat is nou een geheim. Bij vlees moet je hier niet aan denken en van dit niet aan denken, dan denk je maar gewoon aan je eigen, zoals ik ben. Maar als ik nou door het vlees leef, in mijn Adam gestalte, dan word ik ten eenenmale geregeerd door mijn achtergrond, door de voedingsbodem die verloren is, die vergiftigd is. Maar als nou door zijn kracht geloof beoefend wordt, dan zie je het vlees van Stefanus glanzen als een engel. Al is er straks niks over dan een gekneusd hoopje, als je goed kijkt, zie je nog iets van de vrede op dat kapot gegooide gezicht. Want daar zie je is door zijn kracht en hij nedervallende zijde. Vader, vergeef het hem. Ze weten niet wat te doen. Dat is dan ook de vrucht van de kracht van Christus. Die boze lusten die hebben overal betrekking op, hoor. Dat is een menigte, daar kom ik verder niet in. Maar een mens is nou eenmaal belust met een menigte van boze lust op allerlei terrein. Materieel, geestelijk, noem maar op. Op allerlei terreinen wordt dat uitgespeeld. De mensen in de wereld die weten het heel goed. De psychiaters, de psychologen enzovoort. En al die raddraaiers, die weten het ontzettend niet goed. Want die hebben heel de reclame, hebben ze daarop gebouwd. Heel de reclame is wat daarop gebouwd. Als je een goede moeder wil zijn, dan moet je die luier gebruiken. Als je niet onder wil doen voor die of die, dan moet je dat in huis hebben. Eigenlijk is het allemaal gebaseerd op de boze lusten des vlees. Maar nou komt de Heilige Geest, die komt er tegenin, die zegt dwaas. Je bent wat bezig eigenlijk, gek, je lijkt wel krankzinnig. Moet jij nou ook zo nodig? Moet jij nou dit, moet jij nou dat, moet jij nou zus, moet jij nou zo? Ja. Moet jij ze dan wijs laten maken, als je dit niet hebt, dan loop je een eind achter. En als je dat niet hebt, dan loop je nog verder achter. Wat is dat er allemaal voor zin? Ja, dat is een breed en diep terrein. Ook in het persoonlijke leven. Je ziet het, hè? Jozef. Daar kwam ook iets. Die vrouw, die probeerde een aansluiting te vinden bij de boze lusten des vlees. En die probeerde altijd maar om Jozef over te halen. En Jozef zei, zou ik zulke groot kwaad doen en zondige tegen God. Daar zie je nou de kracht van Christus. Maar Juda, één hoofdstuk daarna, dan komt hij van dat feest af. En dan ziet hij daar die vrouw. Hij weet niet dat ze schoondochter is. Maar dan moet je kijken. Dat is heel boze lusten des vlees. Hij gaat terzijde af en hij misbruikt die vrouw. Dan werd er in de oudheid niet zoveel aandacht aan besteed. Maar je maakt mij niet wijs dat goed te praten is. Al heeft de Heere uit al die scherven nog een wonderbaarlijke dingen tevoorschijn doen komen. Daar gaat het even niet om. Maar ik bedoel, in dat opzicht zou je toch wel mogen zeggen, Juda, gij zijt het niet. Gij zijt het niet. Wat God doet, dat is al wat anders. Maar wat wij doen, en denk eens aan Simson en zoveel andere heiligen, waar de vijand heeft trachten te terroriseren tot het einde toe, daar staat het niet meer regeren, niet meer de baas zijn. Simson kan een harde weg zijn, je ogen eruit. Wat donker in de molen. Mens, ja, ik spreek hier niet in de idee van een vergeldingstheorie. Mens, wat heb jij nou toch weer voor een blok aan je been? Jongens, jongens, wat een blok, wat een ellende. Heel je leven lang moet je het meeslepen. Ja, zegt de Heere God, dat is nou goed. Dat is nou goed. David, dat is ook goed. Het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest, omdat ik dus uw goddelijk recht zou leren. Eer ik verdrukt werd, dwaalde ik, maar nu geleerd. De Heere trekt er even aan. Soms gebruikt de Heer het kleinste kind om je zo'n geduchte klap te geven. Dat heel je godsdienst staat te wankelen op zijn grondvesten. Soms gebruikt de Heer een mens midden in de wereld, op de markt of in een winkel waar je staat, om jou de les te lezen. Opdat die boze lusten van het vlees maar niet regeren. O, daar gebruikt de Heer alles toe. Wat hem behaagt om ons naar de grond te trekken en zeggen, nee. Nee, ik heb gekocht, ik heb je betaald met mijn dierbaar bloed. Maar, nou mag de duivel het niet meer voor het zeggen hebben, dat betwist God hem. En daarom zendt hij zijn geest uit. Die woont in de harten, opdat we niet ten ene male ten onder gebracht zouden worden. In de macht des duivels en der zonde, maar in tegendeel. Dat we hem mogen leren prijzen en zingen. En zeggen, o God, o Heere God, kan u er nog iets van maken? Wilt u er nog iets van maken? Nee, geen goede bekeerde mensen, zo bedoel ik het niet. Maar die toch mogen zeggen, bij de aan of bij de voortgang of bij het einde. God zij al dood op het hoofd geprezen, los. Zijn God voor de stierenheid, die nimmer mij heeft afgewezen. Die tenslotte mogen zeggen, God zij dank voor zijn onuitsprekelijke
Geliefde, houd goede moed. Zaligheid ligt vast en is verdiend door Christus Jezus. Uw gerechtigheid en heiligheid ligt vast in het lam dat de zonde der wereld wegneemt. Maar ga niet knoeien en ga je eigen niet troosten. Daarmee dat je zegt, oh ja, dat oude deel. Nee, beken dan liever voor God oprecht je zonde. Verberg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Opdat Gods geest zo in ons werken. Dat we toe leven en toe sterven naar het waarachtig, goede, welbehagelijke leven. Amen.